Zullen we voor Gods aangezicht stil worden en persoonlijk zijn zegen vragen? Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft en die het werk van zijn handen nooit laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid, zijn we ook vanavond samengekomen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook maar met elkaar het vierde couplet staande zingen? Het vierde couplet: aanbidt de Vader in het woord, aanbidt de Zoon aan het kruis doorboord. Vanavond zijn we voor de tweede keer hier bijeen. Vanmorgen een hele feestelijke dienst gehad, waar we ook veel mochten leren over hoe je als ouders met kinderen omgaat. Vanavond een hele andere dienst weer, maar onder de leiding van dezelfde Heilige Geest. En vanavond willen we stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En zoals ook gezegd, iedereen die de Heer Jezus kent en hem aanvaard heeft als zijn persoonlijke verlosser en zaligmaker, is welkom om met ons ook het avondmaal te vieren. Hij is degene die ons uitnodigt. En wat is het mooi dat u ook ingegaan bent op zijn uitnodiging. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen over ook deze avond. Vader in de hemel, wat loopt het leven en de lijnen van het leven soms zo dwars door elkaar heen. Als we vanmorgen dat jonge leven aan u op mochten dragen en getuigen mochten zijn, Heer, dat u het leven geeft en we daar ontzettend blij mee mogen zijn. En als we dan vanavond horen dat ook het leven weer naar u toegegaan is en dat uw zuster posthumus thuis gehaald heeft, Heer, voor haar verreweg het beste. En ik denk ook, Heer, dat de familie rondom haar daar ook vrede mee heeft. Heer, en hetzelfde is ook voor broeder Landegge. Heer, hoe zwak zijn lichaam ook was, hoe zwak zijn hart ook was, Heer, wat hebben ze samen nog een poos met elkaar van elkaar kunnen genieten. Mini en broeder Landegge. En nu heeft u hem ook thuis gehaald. En ik wil u heel in het bijzonder bidden. Wilt u Mini vertroosten? Wilt u haar bemoedigen? En ook de andere familieleden, de kinderen van broeder Landegge, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn. En wilt u hen ook juist door het overlijden van broeder Landegge tot u trekken. Heer, en dat bid ik ook voor de kinderen van zuster Posthumus, Heer. Vooral voor hen die u niet meer kennen of niet met u leven. Ja, dat ze nu opnieuw ook erover na zullen denken dat het leven maar zo broos is. En dat er uiteindelijk een einde aankomt. En dat het dan ontzettend belangrijk is dat we weten dat er één voor allen gestorven is, opdat wij mogen leven. Heer, dank u wel dat we ook zo voor hen mogen bidden. En dat we als gemeente mogen weten, Heer, dat u onze broeder en zuster thuis gehaald heeft. En zoals Paulus ook het ook zegt, met Christus te zijn is verreweg het beste. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden ook voor de voorbereidingen, voor de diensten die gehouden zullen worden. Heer, wilt u deze ook alsjeblieft in uw handen nemen en ja, dat ook daar in uw naam verheerlijk mag worden. Heer, wat fijn dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Rondom brood en beker. En we weten, Heer, als we straks de beker aan elkaar doorgeven, ja, dat we die beker van u ontvangen hebben. De beker waarvan u zegt, dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit tot mijn gedachtenis. En als we met elkaar het brood mogen breken en het brood mogen eten, dat we dan ook opnieuw weer mogen beseffen dat dit uw lichaam is, Heer Jezus. Uw lichaam dat u gegeven heeft voor het leven van ons. Heer, daar willen we u nu alvast heel hartelijk voor bedanken. En we willen u vragen, Heer, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? De zieken, Heer, wees hen alsjeblieft nabij. Wilt u hen kracht geven en bemoedigen? De hoogbejaarden die niet meer in de dienst kunnen komen. Heer, wilt u hen ook zegenen? En zo willen we u bidden, Heer, wilt u ons ook samen met hen, ook als op een afstand misschien wel deze dienst beluisteren of later. Heer, wilt u hen zegenen? Ik wil u vragen, Heer, wilt u door uw woord tot ons spreken? Door de liederen onze harten aanraken, door de tekenen ons laten zien wat het betekende voor u, wat u voor ons gedaan heeft. En Heer, geef ons zo met elkaar een hele fijne avond. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we met elkaar, voordat we een stukje uit de Bijbel lezen, nog een lied zingen. Lied 245 uit de bundel Opwekking. Heer, hier in uw heiligdom. En dat willen we ook heel graag. We hebben daar ook in de Hebreeënbrief studies dinsdagavond over na mogen denken dat wij door de Heer Jezus vrijmoedigheid gekregen hebben om in het heiligdom te mogen verblijven. 245 uit de bundel Opwekking. Voordat we met elkaar nog een heel mooi lied gaan zingen over het bloed van Christus, gaan we eerst met elkaar een klein stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11. Direct na de opwekking van Lazarus uit de doden staat hier boven dit stukje het besluit om Jezus te doden. Johannes 11, vers 45 tot en met 54. Velen de Joden dan, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat hij gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen begaven zich naar de Farizeeën en zeiden hun wat Jezus gedaan had. De overpriesters en de Farizeeën dan riepen de raad samen en zeiden: wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. En als wij hem zo laten geworden, zullen allen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en ons, zowel onze plaats als ons volk, ontnemen. Maar een van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zeide tot hen: gij weet niets. Gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf. Maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. Sinds die dag dan beraadslaagden zij om hem te doden. Jezus dan bewoog zich niet meer vrij onder de Joden, maar vertrok vandaar naar de landstreek dicht bij de woestijn, naar een stad Ephraim genaamd, en hij bleef daar met zijn discipelen. Tot zover dit stukje uit het woord van God waar we straks met elkaar over na gaan denken. Er staat een heel mooi lied in de bundel Johannes de Heer, 731. En dat gaat over het bloed van de Heer Jezus, het verzoenende bloed van Christus. We hebben het wel eens een paar keer gezongen, dat is al een poosje geleden. Maar het is wel een heel mooi lied. En ik zou voor willen stellen dat we dit lied zingen en ook naar het voorspel luisteren van dit lied, terwijl we de collecte inzamelen. En dat zijn twee collecten in deze rondgang. Het is de collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En direct daarna ook de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten in deze rondgang tijdens het voorspel van lied 731. Je snapt wel dat koor, dat moet natuurlijk iets anders gezongen worden. Hè? De zusters beginnen, het is het bloed, en de mannen, het is het bloed. Die herhalen het stukje. En dan de laatste zin zingen we samen. Het tweede couplet.
Thank you.
Nou, het is eigenlijk een heel mooi vers als je naar de inhoud kijkt, naar de woorden. Wat het bloed van Christus niet allemaal doet. De betekenis, ik weet niet of je dat boekje wel eens gelezen hebt, de betekenis van het bloed van Christus. Een prachtig mooi boekje. En ja, als je daar ontdekt wat het bloed van Christus allemaal niet doet, dat is zo mooi. Nou, daar willen we ook vanavond over nadenken. Over het bloed van Christus, over dat wat Christus voor ons gedaan heeft. En ja, ik wil dat de komende tijd met u gaan bekijken, behandelen vanuit verschillende gezichtspunten vanuit het woord van God. Over het lijden van Christus. Als we het stukje uit Johannes 11 erbij halen, dan is het eigenlijk wonderlijk wat hier gebeurt. Want daar staat dat toen Lazarus opgewekt is, dat er vele, vele mensen tot geloof kwamen. Wat staat er? Omdat ze aanschouwd hadden wat hij gedaan had. Je zou kunnen zeggen, je kon er niet meer onderuit. Je hebt het met je eigen ogen gezien. Je hebt gezien dat Lazarus 4 dagen, de 4e dag in het graf lag. Voor mensen onmogelijk. En de Jezus zegt heel eenvoudig, Lazarus kom uit. En hij komt uit. Kunt u dat wetenschappelijk beredeneren? Kan een wetenschapper dat uitleggen? Nee. Het waarneembare, hè, waar we vanmorgen ook over gehad hebben, dat schiet daar tekort. En dat is geloof. Het geloof wat boven elke wetenschap eigenlijk staat. En dat is zo prachtig dat vele mensen tot geloof komen. En dat kunt u bijvoorbeeld ook vinden in hoofdstuk 2, vers 23 van Johannes. Daar staat ook, in Johannes 2, vers 23, daar staat... En dat kunt u wel meer vinden hoor in het Johannes-evangelie. Johannes 2 vers 23, daar lezen we. En terwijl hij te Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam. Waarom? Doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Hoeveel duizenden gelovigen zal er Jezus niet gehad hebben? Hoeveel mensen hebben niet zijn tekenen gezien? Als Petrus zijn Pinkste toespraak houdt, dan zegt Petrus, door Gods wegen aangewezen, zegt hij in Handelingen 2, en vele tekenen en wonderen onder het volk verricht. En ja, toen kwamen er ook wel 3000 mensen tot geloof op die Pinksterdag. Maar als ik dit zo lees, hier in Johannes 11, en vele van deze Joden kwamen tot geloof in zijn naam, dan denk ik, waar waren nou al die mensen toen de Jezus daar voor Pilatus stond? Waar waren al die mensen toen de Jezus voor het Sanhedrin stond? Waar waren al deze mensen toen de Jezus aan het kruis hing? Waar waren ze? Nergens? Ze waren er niet meer? Dat denk ik wel eens wat voor inhoud had het geloof. Ze kwamen tot geloof en als erop aankwam, niet meer te zien. Dan kun je wel eens afvragen, hoe diep zit dan dat geloof? Is het alleen maar geloof om de tekenen en wonderen? We leven vandaag in een tijd waarin heel veel naar tekenen en wonderen verlangd wordt. Maar ook in een tijd waarover de Bijbel zegt dat als de Jezus terugkomt, zal hij dan nog wel het geloof op aarde terugvinden. Zou dat te maken hebben met een pseudo-geloof, een onecht geloof. Daarom is het best wel eens goed om daar heel kort even over na te denken. Hoe diep zit dan wel dat geloof? Geloven wij in alleen maar iemand die het ons goed naar zijn zin, naar ons zin maakt, die onze behoeften vervult? Of zit het ook wat dieper? Een heel bijzonder voorbeeld vind ik er altijd van in Lucas 16, waar die rijke man en die arme Lazarus in het dodenrijk komen. En dan zegt deze rijke man, stuur Lazarus dan. Stuur Lazarus dan naar mijn familieleden en laat Lazarus hen dan waarschuwen, zodat zij niet in deze vlam komen. Zodat zij niet verloren gaan. En dan staat er iets heel bijzonders, wat voor antwoord Abraham dan geeft. In deze plaats zegt Abram in vers 29 van Lucas 16, maar Abram zeide, ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, ze hebben als het ware de Bijbel, het woord van God. En dan staat er, en daarnaar, naar hen moeten zij luisteren. Ja, dat kun je verschillende keren in de Bijbel lezen, dat woord van God geeft eeuwig leven. Dat woord van God, daar moeten we het van hebben. Maar dan zegt die rijke man, nee vader Abraham, maar indien iemand uit de doden tot hen komt. Net zoals Lazarus. De rijke man en de arme Lazarus, ja. Als er iemand vanuit de dood tot hen komt, zullen zij zich bekeren. En dan komt het. Doch hij zeide tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Nou, dat is duidelijke taal, hè? Geef dan toch een groot wonder! Ik weet nog zo goed, broeders en zusters, dat mijn vader heel erg ziek was en dat hij zou moeten sterven. En dat ik toen moest waken bij mijn vader en dat ik de hele nacht bij mijn vader gezeten heb en met hem gebeden had. En dat ik tegen de Heer gezegd heb, Heere God, als u nou mijn vader genezen zult, dan zal onze buren tot geloof komen. En die professor in Leiden die gezegd heeft dat mijn vader niet meer beter kan worden. Nou, ik ga echt met mijn vader naar die professor toe en ik zal tegen hem zeggen, kijk eens professor, God heeft een wonder gedaan. Heere God, als u dat nou doet, dan ben ik u zo dankbaar. Maar de Heere God heeft het niet gedaan. En mijn vader is gestorven. Wij denken heel vaak, Heer, als u nou dit doet, dan komen ze wel tot geloof. Als u dat doet, dan komen ze wel tot geloof. Weet u, iemand schreef eens een keer, de grootste tekenen die God geeft hier op deze aarde, kunnen het ongeloof niet overwinnen. Daardoor wordt het ongeloof niet overwonnen. Vandaar mijn vraag. Al die mensen die komen tot geloof, maar waar zijn ze als het erop aankomt? Als we dan even een stukje verder lezen in dat stukje wat we samen overdenken, dan krijgen we te maken met de Joodse Raad. Want er zijn een aantal mensen die dat wonder meegemaakt hebben van Lazarus, en die gaan naar het Sanhedrin, de Joodse Raad. En u weet waarschijnlijk wel hoe dat Sanhedrin functioneerde. Dat Sanhedrin, dat mocht alle Joodse vraagstukken behandelen, mocht ook tot op een bepaalde niveau, tot op een bepaalde hoogte ook oordeel uitspreken, gerecht oefenen. Maar daarboven stond wel de Romeinse overheersing. Maar ze hadden toch een grote vrijheid om voor het Joodse volk te zorgen. En die Romeinen waren er maar wat blij mee, want dan hoefden zij dat niet te doen. Dat deed dan het Sanhedrin. En binnen het Sanhedrin hadden de Farizeeërs en de priesters, de priesterorde, een geweldige grote stem. Heel veel invloed. En die vijandschap ten opzichte van Christus was er allang. In hoofdstuk 7 lezen al dat ze van plan waren om Jezus te doden, maar ze konden niet gevangen nemen. En daar staan wel 5 teksten in Johannes 7 dat ze de Jezus eigenlijk niet konden te pakken konden krijgen. Nou, dit Sanhedrin, dat vond dat Jezus politiek gevaarlijk was. Politiek gevaarlijk. Het was een soort Messiasbeweging waar de Jezus mee bezig was. Een soort, ja, je zou kunnen zeggen een guerrilla groep, een bevrijdingsorganisatie. Om zich te ontdoen van het juk van de Romeinen. Zo dachten ze daarover. En eigenlijk is het heel wonderlijk. Ze dachten van, nou, hier komt iemand om ons te bevrijden. En Jezus was daardoor politiek gevaarlijk. Weet u dat hier iets gebeurt waar we ook vanmorgen heel even een vers over gelezen hebben. In Handelingen 7, daar hebben we het even over Mozes gehad, hè. En toen Mozes kwam, dan staat er in Handelingen 7, vers 25, dat Mozes een keuze maakte en koos voor zijn volk. En dat staat er in zo duidelijke woorden in vers 25 van Handelingen 7, dat over Mozes, hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven. Weet u dat Mozes gezegd heeft, er zal een profeet komen net zoals ik, de grote Mozes. Die zal jullie komen bevrijden. En inderdaad, die grote profeet is gekomen. De grote Mozes. En wat staat er? Hij meende dat hij door zijn hand hen verlossing wilde geven. Maar wat staat er dan in vers 25, het laatste stukje? Maar zij zagen het niet in. We zeiden Mozes, dat willen we niet. En uiteindelijk is Mozes inderdaad in de woestijn terechtgekomen. Precies hetzelfde gebeurt hier nu. Mozes die kwam om het volk te bevrijden en ze zeiden, nou Mozes, dat hoeft niet. Zien we dat er Jezus hier komt om het volk te bevrijden en ze zien hem alleen maar als politiek gevaarlijk. Nee, zelfs zo. Er staat hier, als we in vers 48 in Johannes 11 kijken, hoe redeneren ze daarbij het Sanhedrin? Ze zeggen, de Romeinen zullen zo komen. Als straks iedereen deze Messias zal volgen en er een soort Messiasbeweging onder de Joden begint, dan zullen de Romeinen komen. En wat zullen de Romeinen doen? Nou, daar staat, ze zullen komen in vers 48, het laatste stukje, en ons, zowel onze plaats als ons volk, ontnemen. Zie je hoe vaak dat woordje ons voorkomt? Ze dachten eigenlijk alleen maar aan hun eigen positie. Onze plaats ontnemen. En daar wordt de tempel mee bedoeld. Ons volk ons ontnemen, zodat we niet meer leider kunnen zijn van het volk. Is dat ook gebeurd? Hebben de Romeinen inderdaad hun plaats ontnomen? Hebben de Romeinen hun volk ontnomen? Dat is gebeurd. 70 na Christus. Toen kwam keizer Titus. En toen heeft hij de tempel verwoest. En toen kwamen de Romeinen. En toen zijn de Joden over de hele wereld verstrooid. En dat is precies door het tegenovergestelde gebeurd. Omdat ze de Heer Jezus juist verworpen hebben. En zo zie je eigenlijk dat het politiek en religieus een grote dwaling van het Sanhedrin was. Het was precies andersom. Maar ze blijven wel met deze vraag hierachter in het Sanhedrin. Wat moeten we met deze man doen? Dat er wat moet gebeuren, dat is zeker. Maar wat moeten we met deze man doen? En daar staat er een Caiaphas op. En ik denk altijd van, ja, als je dat zo leest, Caiaphas, en daar staat er, deze was de hoge priester van dat jaar. Dan denken sommige mensen, nou, de ene jaar was hij hoge priester, en de andere jaar was hij. Nee, we hebben hier Johannes die terugkijkt naar die periode. Weet u hoeveel tijd er tussen zat? Tussen deze gebeurtenis en het moment dat Johannes deze woorden opschreef? Schrik niet, daar zat minstens 60 jaar tussen. Daar zit minstens 60 jaar tussen. Tussen de gebeurtenis en dat Johannes het opschreef. Johannes schreef dit pas aan het einde van de eerste eeuw op. En dan vraag je je wel eens af, hoe heeft Johannes dit zo goed kunnen onthouden? Johannes was op de een of andere manier een insider, want er is geen enkele evangelist die hierover schrijft. Maar wel Johannes. Had Johannes een streepje voor? Had Johannes toegang tot dingen waar andere apostelen niet de toegang toe hadden? Nou, ik zal u een geheimpje vertellen. Moet u eens kijken in Johannes 18. Daar wordt over Johannes gesproken. En vandaar dat Johannes daar zo dicht op zat. Het ontging hem absoluut niet wat daar gebeurde, want er was geen enkele apostel bij dat Sanhedrin. Maar Johannes wel. En wat staat er in Johannes 18 vers 15? U ziet hier dat de Heer Jezus na zijn gevangenneming in de Hof van Eden naar het paleis van Caiaphas gebracht wordt. En dan staat er in vers 15, en Simon Petrus en een andere discipel, en die andere discipel, de meeste Bijbelleraren, die zeggen dat is Johannes, die andere discipel. Er wordt ook wel eens gesproken, de andere discipel die Jezus lief had. En hier zien we, en een andere discipel Jezus volgen, en die discipel was een bekende van de hoge priester. En hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Zie je het geheim daar? Johannes was waarschijnlijk een bekende van de hoge priester. En Johannes had veel meer toegang tot zulke soort gebeurtenissen dan welke apostel dan ook. Hij zat daar als het ware heel dicht op. En Johannes heeft daar dingen gehoord die voor hem zo onnoemelijk belangrijk waren. Wat moeten we met deze mens doen? En dan zien we dat de hoge priester een beslissing neemt die niet godsdienstig is, maar puur op politiek en maatschappelijk vlak. Het is eigenlijk steeds meer, het gaat, en dat staat er heel duidelijk, als deze hoge priester dan een besluit neemt, dan zegt hij in dat 50ste vers, als we weer even terug gaan naar Johannes 11, dan zegt deze hoge priester, gij weet niets en gij beseft niet dat het in, wat staat er dan? In uw belang is. Het gaat niet om het belang van God. Het gaat ook niet om het belang van de tempel. Het gaat ook niet om het belang van de eer van God. Maar het gaat om jullie eigen belang. En dat zijn de motieven die deze mensen drijven om uiteindelijk Jezus Christus te laten sterven aan het kruis op Golgotha. Het is in uw eigen belang. Dat is eigenlijk de tijd waar we vandaag ook in leven. In heel veel kerken gaat het om ons eigen belang. Het is zo horizontaal soms als het maar kan. En niet, het is Gods belang. En dat is een kenmerk van de kerk van Laodicea. Een kenmerk van de kerk die afglijdt naar een werelds niveau. Het gaat om ons eigen belang. En zo ver was het Jodendom, was het Sanhedrin gedaald. Het priesterschap gedaald. Het gaat om je eigen belang. En hier zien we dat ze deze keuze maken. Het besluit dat deze hoge priester zegt, het is in ons belang. En dan staat er dat één, dat vind ik zo mooi, hè, dat één mens sterft in vers 50 voor het volk. En niet het gehele volk verloren gaat. Mooier had hij het niet kunnen zeggen. Dat één mens sterft voor het gehele volk. En dat het gehele volk niet verloren gaat. Dat heeft hij niet van zichzelf. Zoals de Heer op een gegeven moment tegen Petrus zegt, Petrus, dit heb je niet van jezelf, dat je dit kunt zeggen, gij bent de zoon van de levende God. Dit heeft God jou gegeven. En inderdaad, want Johannes die dit hoort, die verbindt daar een conclusie aan. Want dan staat er in vers 51, doch dit zeide hij niet uit zichzelf. Johannes zei, dit kan hij nooit zelf gezegd hebben. Iemand moet het hem ingefluisterd hebben. En dat was niemand anders. Schrik niet. Dat was niemand anders dan de Geest van God. Hoe kan de Geest van God door iemand spreken die zo met zijn eigen belang bezig is? Dat kan toch niet? Nou, daar zien we dat het profeteren, het werken van de Geest van God, niet altijd afhankelijk is van de geestelijkheid van een persoon. Maar dat Gods geest soms dwars door alle lagen heen kan werken. En daarom is het niet het woord van Caiaphas. Het is het woord van God. Het is het woord wat God hem laat spreken. Hij profeteerde, staat er letterlijk, dat Jezus zou sterven voor het volk. Eén voor allen. Wat een prachtige profetie is dat. Eén voor het gehele volk. We lezen in de Romeinenbrief dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Door die ene mens. En dat we nu lezen dat één voor het gehele volk zal moeten sterven. En niet alleen voor het volk, want dan zegt Johannes er ook nog wat verder achter, in vers 52. Daar staat en niet alleen voor het volk. En als er gesproken wordt voor het volk, dan weten we waarschijnlijk wel over welk volk het gaat. Dat is het volk Israël. Maar dan zegt Johannes er zo mooi achter, en niet alleen voor het volk, maar ook voor de verstrooide kinderen, om de verstrooide kinderen van God bijeen te vergaderen. En daar heeft Paulus het, of Johannes het over de gemeente. De verstrooide kinderen van God, daarvoor is Jezus gestorven. Hij zegt het zelf in Johannes 10, als hij het heeft over de goede herder. Dan zegt er Jezus zo mooi, maar hij heeft ook nog andere schapen. Die niet van deze kudde zijn. Ook die mag hij hoeden. Hier is de boodschap. Dat dwars door alle tegenstand heen, God deze hoge priester laat zeggen. Dat één mens sterft voor het volk. Vanavond zijn we bij elkaar gekomen om met elkaar na te denken over dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Weet u ook voor uzelf, heeft u dat ook aanvaard, dat Jezus, de Heer Jezus, ook voor u gestorven is? Eén voor het gehele volk. Niemand uitgezonderd. Iemand heeft al eens een keer gezegd, al was u de enige waarvoor Jezus zou moeten sterven, dan had hij toch nog gedaan. Eén voor allen. Ook voor u. Ook voor mij. Wat ik zo mooi vind, zo wonderlijk van de Heer Jezus, dat is dat de Heer Jezus niet zegt van, ach, ze doen me toch niks. Ik blijf gewoon daar waar ik ben. Ik blijf lekker bij Maria en bij Lazarus. We hebben een feestje te vieren. Wat geweldig dat we weer bij elkaar zijn. Maar wat lees je in vers 54? Jezus dan bewoog zich niet meer vrij onder de Joden, maar vertrok vandaar naar de landstreek dicht bij de woestijn, naar de stad Efraïm genaamd, en hij bleef daar met zijn discipelen. Hoe lang? Weten we niet. Het kan best zijn dat hij daar een paar maanden gebleven is. Ondergedoken. De Heer Jezus? Onderduiken? Hij zocht de confrontatie niet. De Heer Jezus was niet zo'n strijder. De Heer Jezus zocht de discussie niet. Ik vind het zo wonderlijk dat de Heer Jezus zich terugtrekt in alle stilte. En daar in alle stilte zich voorbereiden voor het moment, en dat staat erachter, dat het 6 dagen voor het Pascha was en toen naar Jeruzalem ging. De Heer Jezus wachtte. En heeft zeker ook in die tijd zijn vader gezocht. Heeft zich voorbereid. Weet u trouwens, dat is dezelfde plek, Efraïm, waar het volk, hoeft het niet op te slaan, na de woestijnreis zich onder leiding van Mozes legerde in de woestijn. Tegenover Jericho. Daar is het volk maanden gebleven. Totdat ze over de Jordaan trokken en Jericho overwonnen. Het lijkt wel of het dan opnieuw begint. Want toen kwam de Heer Jezus over de Jordaan richting Jeruzalem. En had je de intocht in Jeruzalem. De koning komt. Maar de Heer Jezus die wachtte zijn tijd af. Het was Gods tijd. En zo mogen we vanavond erover nadenken. Dat de Heer Jezus één voor allen is. Hij die zijn leven voor jou, voor mij gegeven heeft. Amen. Zullen we met elkaar een lied zingen? Voordat we samen het avondmaal vieren. En dat lied 260 uit de bundel Opwekking. 260, het is volbracht. Aan het begin van, tenminste voordat we met elkaar het avondmaal gaan vieren, wil ik u een paar versen lezen. Het eerste uit de eerste Johannesbrief, het eerste hoofdstuk. We hebben gezien, we hebben er even bij stilgestaan, dat Johannes vaak nog meer gezien heeft dan de andere apostelen. Nog meer gehoord heeft dan de andere apostelen. En zelfs ook meer getast heeft dan de andere apostelen. Hij die genoemd wordt de discipel die Jezus lief had, die aan de boezem van de heiland lag. Heel dicht bij de Heer Jezus. En hij schrijft in de eerste Johannesbrief, het eerste hoofdstuk, het eerste vers, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien en met onze eigen ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Weet u, dit moment van samen zijn rondom brood en beker is het moment waarin we als gemeente die eenheid mogen ervaren. Eén in Christus. We hebben vanavond gelezen, één voor allen. En er staat letterlijk in de Bijbel, dus zijn zij allen gestorven. En met Christus opgewekt. Er is geen ander moment, broeders en zusters. Daarom vinden we het avondmaal in de gemeente zo onnoemelijk belangrijk. Er is geen mooier, geen beter moment om die eenheid als gemeente te ervaren dan rondom de tafel. Het staat zo mooi dat Paulus zegt, het is één brood. En dat brood bestaat uit heel veel korrels. Maar met dat ene brood mogen wij ons voeden. We zijn allemaal deel, hebben we aan dat ene brood. En juist die eenheid in de gemeente komt tot uiting rondom de tafel van brood en beker, de wijn. Johannes heeft gezegd, we hebben het gezien. Nou, weet u wat Johannes gezien heeft? Een paar versen nog uit het evangelie van Johannes. Drie keer dat Johannes een tekst begint met de woorden, de drie lettertjes, zie. De eerste keer vinden we dat in Johannes 1 vers 29. En Johannes die getuigde van wat we gezien hebben, wat we gehoord hebben, wat we met onze eigen handen getast hebben van het woord des levens. En zo staat er zo mooi in Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En daar willen we vanavond naar kijken. We willen de Heer Jezus zien als het lam van God. Waarover Caiaphas geprofeteerd heeft, dat lam voor ons allemaal. Eén voor allen. Dat de zonde der wereld wegneemt. Aan het einde in het Johannes evangelie vind je nog twee keer dat er een tekst begint met hetzelfde woordje zie. Dan staat er Jezus voor Pilatus. En dan staat er dat Pilatus, nadat hij de Heer Jezus heeft laten verkleden in een purperen kleed met een doornenkroon op en een riet in zijn handen, dan staat er in vers 5 dat de Heer Jezus dan naar buiten kwam met een doornenkroon en een purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. Zie de mens. Zie het lam. En nu zie de mens. Vanavond willen we de Heer Jezus ook zien als de mens. Zie de mens die aan ons gelijk werd. De mens die alle goddelijkheid losgelaten heeft. En voor ons mens werd. De Heer Jezus die als mens voor ons aan het kruis geleden heeft. En gestorven is. De Jezus die als mens kon lijden. We willen de Jezus vanavond zien als zie de mens. Maar dan ook in vers 14 van hetzelfde hoofdstuk. Daar zien we de Jezus weer een keer en dan staat er, het was voorbereiding. Johannes 19 vers 14 voor het Pascha. Ongeveer het zesde uur en hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Vanavond mogen we de Jezus zien als het lam. We mogen hem zien als de mensenzoon. Eén van ons die aan bloed en vlees deel kreeg. En we mogen hem zien als de koning. De grote overwinnaar die door zijn dood de zonde overwonnen heeft. En zo mogen we de Jezus zien die zijn bloed, zijn lichaam voor ons gegeven heeft. Vanavond willen we heel graag een aantal dopelingen die afgelopen week gedoopt zijn, welkom heten. Sommigen hebben al wel het avondmaal tot zich genomen, anderen nog niet. En het is best wel goed om hen die nu ook vanavond het avondmaal met ons met ons deelnemen aan het avondmaal, om hen ook uit te nodigen om de prachtige kaart, de doopkaart, in ontvangst te nemen als een herinnering. Weet je, je zou kunnen zeggen, dit is een soort mijlpaal, een soort steen, een soort monument. Dat zag je ook wel bij het volk van Israël. Jacob deed het ook wel. Als hij een ontmoeting met de Heer had, dan zette hij een steen neer. Als een herinnering. Nou, laat dit zo'n steen zijn. Wees er zuinig op. Geef hem een mooi plekje. Zodat je er elke keer weer aan herinnerd wordt. Dat je deze beslissing ook genomen hebt. We hebben aan Ezra dat prachtige vers meegegeven toen je gedoopt werd. Uit Ezra, ik nu vatten moet daar de hand van de Heere mijn God over mij was. En ik hoop van ganse harte Ezra dat je dat echt mag ervaren. Gods hand in jouw leven. En ik wil je heel graag deze kaart geven en je van harte uitnodigen om met ons ook het avondmaal te vieren. Van harte God zegen toegewenst. Ja. En aan Stefan gaven we dat prachtige vers uit Psalm 37. Door de Heere worden de schreden van de man bevestigd aan wiens weg hij welgevallen heeft. Wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Heere schraagt je hand. Stefan, ook jou willen we heel hartelijk welkom heten aan de tafel van de Heer. En ik hoop dat je vele malen met ons zijn dood en opstanding mag gedenken. Van harte God zegen toegewenst door Stefan. Oké, goed. En ook Marian en Henk, ik wil jullie ook de teksten nogmaals meegeven. Voor Henk was dat, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En dat is geweldig dat we bij hem dat eeuwig leven gevonden hebben. En voor Marian was dat prachtige vers uit Romeinen. Want gij hebt niet ontvangen de geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke we roepen Abba, Vader. Ook jullie wil ik hartelijk welkom heten. En je deze tekst ook geven. Welkom aan de tafel. Ja. En ook Lianne, die we dat prachtige vers uit Jozua meegaven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met je zijn. Ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Wees sterk en moedig, Lianne. Hè? Oké. En we hopen dat we heel regelmatig samen aan deze tafel mogen zitten. Hè? Alsjeblieft. Oké. En dan de jongste van het stel, maar niet de kleinste, Klaas-Jan. We hebben jou dat prachtige vers uit Jeremia gegeven. We hebben toen gezegd, je zult in heel veel situaties vaak te horen krijgen. Joh, je bent de jongste. Maar de Heer zegt tot jou, zeg niet ik ben jong, want tot een ieder tot wie ik je zend zul je gaan. En alles wat ik je gebied zul je spreken. Vrees niet voor hen, want ik ben met je om je te bevrijden. Robert, die is er niet, die is bij zijn ouders in Den Haag, maar hij zal ook zijn tekstkaart wel krijgen. We hebben met elkaar het avondmaal als gezin, als eenheid. En deze tafel is er niet alleen voor mensen die lid zijn van de Baptistenkerk, maar die is er voor iedereen die een kind van God is en ook weet dat er Jezus voor hem of haar aan het kruis gestorven is. En zover het van jou afhangt, in een goede relatie met je naaste leeft. Zijn er onder ons gasten die heel graag met ons deze maaltijd willen vieren? Dan bent u van harte uitgenodigd. We vinden het wel heel fijn als u even gaat staan en het kenbaar maakt als u met ons het avondmaal wilt vieren. Uw naam noemt en kunt bevestigen dat u een kind van God bent. Dan weten we met wie we aan tafel zitten. Zijn er onder ons gasten die ook met ons het avondmaal willen vieren? En wilt u dan eventjes op gaan staan? Ja. U bent een poosje hier in Nederland? Oké. In Duitsland. Nou, dat zie je vlakbij, hè? Oké, hartelijk welkom. Uit Enschede. En u weet ook voor uzelf dat u door genade ook een kind van God bent? Fijn. Dan bent u van harte uitgenodigd. Ja, oké, dank u. De Heer Jezus die nam het brood. En de Heer Jezus die brak dat brood op die laatste avond voordat hij gevangen genomen werd en overgeleverd werd. En hij zei, dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Voordat we het brood aan elkaar doorgeven, wil ik graag vragen of broeder Gerard Lepping met ons de Heer wil danken voor dit brood.
Dank u wel, Heer Jezus, dat we vanavond zo bij elkaar mogen zijn bij de tekenen van brood en wijn. Dank u wel, Heer, dat u die moeilijke weg bent gegaan. Dat u zichzelf hebt gegeven, Heer, om ons te redden. Dank u wel voor die grote liefde. Dank u wel, Heer, dat we ook dit brood mogen nemen. Wat een teken is van uw verbroken lichaam. En dank u wel, Heer Jezus, dat we één met u mogen zijn. En dat u ons uitnodigt aan uw tafel. Ik wil u daarvoor loven, prijzen en danken. Amen.
De broeders die geven het brood door. Wilt u het bewaren totdat iedereen het heeft, dan eten we het gemeenschappelijk. En zo mogen we met elkaar het lichaam van de Heer Jezus tot ons nemen. Hem danken voor zijn offergave. De Heer Jezus zei dit, neemt, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde van de maaltijd nam de Heer Jezus een beker, sprak de dankzegging uit over deze beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. De Heer Jezus heeft zijn bloed laten vloeien voor al onze zonden. Eén voor het gehele volk. Eén lam was genoeg. Daar schrijft de Hebreeënbrief elke keer weer over. Eén offer. Voor de zonde van de gehele wereld. Geweldig dat we dat mogen weten. Ook voor u, ook voor mij. En zijn bloed, we hebben er net vanavond over gezongen, reinigt ons, breekt de banden van de Satan, heeft ons gekocht. We zijn volkomen veilig achter het bloed. We zijn gereinigd, zijn eigendom. En laten we samen de Heer danken. Voor het bloed wat hij heeft laten vloeien op Golgotha. Ook voor ons. Harm die gaat met ons de Heer danken.
Dank u wel, Heer. Wat is het geweldig, Heer, en tegelijk ook overweldigend. Dat u uw bloed hebt laten vloeien, Heer. En dat u door het vloeien van uw bloed onze zonden hebt afgewassen. En dat we daardoor ook vrij kunnen zijn, Heer. En dat we verlost zijn van de Satan. We willen u danken, Heer, dat u daardoor de overwinning hebt behaald. En dat we vrijmoedig tot u kunnen komen. We danken u daarvoor uit de grond van ons hart. Amen.
We gaan met elkaar de beker drinken. En terwijl we samen de beker aan elkaar doorgeven, zullen we ook zingend, zoals we ook bij het laatste avondmaal mogen kunnen lezen, dat ze de lofzang zongen bij het avondmaal. En dat willen we ook doen met liederen die we lovend hem willen bezingen.
Thank you.
We hebben nu een moment van dankzegging, waarin we met eigen woorden de Heer Jezus kunnen danken dat Hij die ene was die voor allen gestorven is, maar ook opgestaan is. En ja, doe dat in uw eigen woorden, kort en ja, dank de Heer voor dat wat Hij voor u gedaan heeft. En dan zal ik afsluiten met gebed. Dank u wel, Vader in de hemel, wat was het goed om zo bij elkaar te mogen zijn rondom u, Heer Jezus. En we danken u, Heer, dat u naar ons toekomt door uw geest, door uw woord, door liederen die we met elkaar zingen. En ook vanavond bovenal door deze tekenen die hier voor ons staan van brood en wijn. We danken u, Heer Jezus, dat u in gehoorzaamheid naar deze wereld toegekomen bent. En dat u uzelf vrijwillig gegeven hebt, Heer, aan het kruis. Dat u vrijwillig ja, daar ook gekozen voor hebt. Heer, wat een vrijwillige liefde was dat van u. Heer Jezus, dank u wel. Dat u niet alleen gestorven bent, maar dat u ook opgestaan bent. En dat u leeft. En dat u aan de rechterhand van God zit. Tot het moment, Heer, dat u ons tot u zult nemen. Zo heeft het ook zelf gezegd, Heer Jezus, dat we deze maaltijd mogen houden. Tot het moment, Heer, dat we met u deze maaltijd nieuw in de hemel mogen hebben. Heer, wat een moment zal dat zijn. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ook deze week die voor ons ligt, ons heel dicht nabij zijn. Zoals we ook geleerd hebben, Heer, wilt u ons leren om uit het geloof te leven. En uit het geloof deze week in te gaan. Te weten dat u voor ons uitgaat. En dat u ook onze achterhoede bent. En dat u ons alles geeft wat we ook nodig hebben. Heer, dank u wel voor uw zegeningen. In Jezus' naam. Amen. Laten we deze avonddienst afsluiten met lied 854. 854, het eerste, tweede en het vijfde couplet. Het eerste en het tweede voor de zegenbeden en het vijfde na de zegenbeden. 854, 1, 2 en 5. Laten we heen gaan onder de zegen die God ons allen wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat we de Jezus mogen ontmoeten en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.